Dit is Shabbat Shuva, de Shabbat van de terugkeer. En wij hebben ons als Bnei Avraham ook verbonden aan de gebedsorganisatie die vanuit Amerika startte, waarin we iedere dag hebben gebeden naar de 10 geboden, de 10 woorden. En dit is ook in het Jodendom de Shabbat van de terugkeer. En het is mooi dat die organisatie zich heeft aangepast bij de Joodse feesten. Daar zijn we erg blij mee, want wij hebben sowieso altijd bidstonden tijdens de 10 dagen die ons voorbereiden op Yom Kippur. In verband met de bijzondere tijd waarin we leven, staat mijn lezing vandaag vooral in het licht van Yeshua's spoedige wederkomst. In de gebedsvoorbereiding voor Yom Kippur werden we bepaald bij onze persoonlijke zonde en die van ons volk. We hebben gebeden voor de regering, we hebben gebeden voor de kerken. We hebben onze eigen zonde beleden. En ik heb die bidstonden ervaren als fijn en saamhorig en als een goede aanloop op deze dienst, waarin we straks het laatste en 10e gebod nog gaan uitbidden. Het is indrukwekkend te zien hoe God aan het werk is in de levens van mensen. Niet alleen in ons eigen land, maar over de hele wereld. En voor mij is nu, wat ik nou moeilijk vind, heel lastig vind, is hoe verbind ik nu de boodschap van de parasha? We zijn zo gewend om de parasha, het gedeelte uit de Bijbel, naar het Joodse leesrooster te behandelen. Hoe verbind ik dat met de actualiteit van nu? Hoe verbind ik nu zo'n verhaal van Mozes, wat heel krachtig is en sterk is en eigenlijk door de eeuwen door van kracht is gebleven, maar hoe verbind ik dat nu aan jou en mijn leven? En dat wil ik proberen uit te leggen, maar ik heb jou erbij nodig. Niet dat ik nou wil zeggen, je mag even tussenin komen en dat we hier al een soort van debat krijgen, zo bedoel ik het niet. Maar ik heb het nodig om met jullie samen te worstelen en om het antwoord van God te vinden, om te horen wat God nu zegt. Wat zegt God tegen jou? Ik sta hier, ik heb het voorrecht om achter het ding te staan. Jullie zitten te luisteren, maar wat denk je over deze dingen? Wat is jouw mening daarover? Ervaar je het? Heb je ervaren dat zieken? Heb je het ervaren dat we de aanwezigheid van God hebben aangeroepen? U bent hier. In het Engels heb je zo'n mooi woordje, that's solemn. We staan hier niet alleen te juichen, maar we staan in aanbidding, Heer, u bent hier. Raak ons aan. Het is een awesome time waarin we leven. En daarom zou ik nu toch alvast een oproep willen doen aan ons allen om wakker te zijn, om te waken en ons toe te wijden aan de eeuwige God. Waakt dan, staat er in Lucas 12, en laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Laat dit als een highlight in je leven zijn, totdat Yeshua terugkomt. Doet dit ook niet een heel klein beetje denken aan de nacht voor de uittocht? Lang geleden, gaan we even terug, lang geleden in Mozes' tijd, 9 plagen, pandemieën, zijn voorbijgegaan. Allen door Egypte ervaren en gedeeltelijk door het Joodse volk. En nu zal die doodsengel komen bij ieder huis in Egypte. En ze krijgen de opdracht, het Joodse volk, om de deurpost van hun huis te besmeren met het bloed van een lam. Dus nog een opdracht. Mozes zegt, nu zul je, als je dat hebt gedaan en jezelf en je gezin hebt veiliggesteld, dan moet je klaarstaan. En dan komt datzelfde vers, je lendenen omgord en de staf in je hand, de schoenen aan je voeten. Waakt dan. En nu lezen we vandaag de laatste hoofdstukken van Deuteronomium 32 tot 34. En de vorige weken hebben wij al de meest belangrijke gedeelten gehoord, die als een inleiding kunnen gelden voor de parasha van vandaag. De keuzes waar het volk Israël voor werd gesteld bij de berg Gerizim en de berg Ebal. De consequenties van die keuzes die zij zouden maken. En er wordt nu al gezegd, als je niet leeft naar mijn leefregels, dan zal ik je in ballingschap voeren. Een profetisch vooruitzicht. En het lied van Mozes in dit 32e hoofdstuk is veelal een soort van herhaling van allerlei regels en waarschuwingen. Maar ook een tedere verzekering dat de God die hun schepper is, hen nooit zal loslaten. En nu lijkt het er zo waar op dat we bij deze ontroerende speech van Mozes in een soort rechtspraak zijn beland. Ik kijk even naar Matthijs. Ik heb het over iets waar ik geen verstand van heb. Maar het lijkt op een rechtspraak, omdat Mozes spreekt over de twee getuigen die daarbij aanwezig zijn. En wie zijn die twee getuigen? Dat lezen we in vers 1. Neig je oor, hemel, hemelen, dan zal ik spreken. En de aarde horen naar de woorden van mijn mond. De twee getuigen zijn de hemelen en de aarde. En dat is eigenlijk een diepe en ontroerende vanzelfsprekendheid. Want waren de hemel en de aarde ook niet zelf betrokken bij de schepping van alle dingen? En bij de schepping van Adam en Eva, de voorouders van het volk Israël en ook de voorouders van ons? En zullen deze twee getuigen ook niet altijd aanwezig blijven? Totdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde het van hen zal overnemen. Het is een bijzondere vorm van rechtspraak om deze vergelijking te blijven gebruiken, want de aanklacht en de verdediging worden gezongen als een lied. De aanklacht is, kun je lezen vers 18, daar staat: de rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. De God die hen heeft voortgebracht, zijn ze vergeten. Dat is de aanklacht. De verdediging vinden we heel ontroerend in de versen 39 tot en met 43. En eigenlijk is dat samen te vatten met de zin: ondanks alles wat zij mij aangedaan hebben, zegt God, zal ik hen redden op grond van mijn verbond met hen. Dit is heel belangrijk. Israël heeft dus zo verschrikkelijk bond gemaakt. Zo bond gemaakt. Ze zijn in ballingschap gevoerd. Ze hebben de vreselijkste dingen meegemaakt. Omdat ze niet de God wilden kennen die hen verwekt had. En God zegt: ondanks alles geef ik niet op, want ik heb een verbond met jullie gesloten. Het is een lied vol emotie en vol beelden, liefdevol en tegelijk streng. En Mozes spreekt het uit alsof God spreekt, vanuit het hart van God. Waar het eigenlijk op lijkt, is dat de eeuwige Israël herinnert aan de verbondsluiting op de Sinaï. Die doet denken aan een huwelijksceremonie. Het gaat om de inhoud van de woorden van God, de Torah, die lijken op een huwelijksformulier, waarin de bruidegom belooft goed te zijn voor zijn bruid en haar een veilige omgeving aanbiedt. Een tehuis waarin zij zich volledig kan ontplooien. En ook zij, de bruid, geeft er antwoord op. En zegt deze leefregels te willen eerbiedigen. Dat hebben we gelezen in de vorige hoofdstukken. Dat zullen wij doen, hebben ze almas gezegd. Wij zullen gehoorzamen. Wij zullen het leven kiezen en niet de dood. Dus de bruidegom belooft een huis aan zijn bruid. En uiteindelijk zal dat huis van de bruidegom worden tot een huis voor alle volkeren. Zoals we in Jesaja 25 kunnen lezen. En dat zal zijn vanwege Gods oorspronkelijke roeping van het Joodse volk. Dat huis, wat beschikbaar is voor alle volken, zal in Jeruzalem staan. In de regio. Alle voor alle volken. En dat kan alleen maar komen wanneer het volk Israël in het land woont. Strek dit lied van Mozes, even terug naar Mozes. Strek dat zich dan zo ver uit tot aan de voleinding? Jazeker. Want Gods plan met Israël staat centraal vanaf haar geboorte tot aan de glorieuze terugkeer van de weggezonden bruid en het herstel en de bekering van Israël. Uit Israël kwam het geschreven woord. Uit Israël kwamen de beloften door de profeten voorzegd. Uit Israël kwam de Messias en de verlossing die de hele wereld zal redden. Uit Israël kwam het lam van God die zijn bloed gaf als kwijtschelding van de zonde. En in Israël heeft eens de tempel gestaan waar de eeuwige heeft gewoond en verkoos te wonen. En in Israël zal de laatste tempel staan, zoals Jesaja en Micha hebben geprofeteerd. Waar de Messias zal zetelen in het duizendjarig rijk en heil en genezing zal brengen voor alle volkeren, mensen, wat een toekomst. En daarom eindigt dit lied van Mozes dan ook met een oproep om met Israël te jubelen over de grote overwinning in de eindtijd. En in dit prachtige hoofdstuk wordt het volk en in hen ook de toekomstige generaties, want daar zou het vooral fout gaan, opgeroepen om zich te herinneren. Herinneren dat God hun vader, hun schepper is. En vers 6 staat, is hij niet uw vader die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft, die u toebereid heeft? Ze worden opgeroepen om zich te herinneren dat de eeuwige hen een land heeft gegeven. Om in te wonen. En in zijn soevereine wil heeft hij ook de grenzen van de overige volken vastgesteld, gelegd. Om uit te leggen dat ook zij mogen rekenen op de liefdevolle hulp van God. Dat hebben we net gehoord, die verse. En Mozes zingt hier, ik vraag me af, ja, hoe zal dat geweest zijn? Hij zong, hè? Dat moet geweldig geweest zijn. Hij staat aan het eind van zijn leven en hij zingt met krachtige stem, want hij is nog heel krachtig. Ouderen onder ons, waaronder ik zelf. Laten we hopen dat we die kracht mogen bezitten en krijgen. Maar Mozes zingt over de liefde van Abba voor zijn volk. En hij zingt over dat prachtige beeld, de bewarende hand over haar, zoals de moeder arend over haar jongen heeft gewaakt en hen geleerd heeft te vliegen. Die tere dingen, die deed God met zijn volk, hij heeft hen leren vliegen, hij heeft over hen gewaakt, hij heeft hen opgevallen toen ze dreigden te vallen. En zoals een herder de schapen leidt naar de grazige weide en in al hun voedsel voorziet. En dan zijn laatste zegeningen in hoofdstuk 34, 33, 33. Profeteert hij over de 12 stammen. En dan vind je die prachtige, dat prachtige gedeelte. Daar is niemand als God, o Yeshurun. Yeshurun is de poëtische naam voor Israël. Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat hij de vijand voor u verdreef en zij verdelg, daarom woonde Israël veilig en bleef de bron van Jacob ongestoord in een land van koren en most. We hebben het net gehoord, datzelfde vers, hè, door jou gelezen. En dan wijst Mozes zijn volk de weg naar het beloofde land. En hij gaat in de heerlijkheid van de Vader. Maar de opvolger Jozua mag Israël het land van de belofte binnenbrengen. En in mijn uitleg over Deuteronomium 32 heb ik voorzichtig een link gelegd naar de verbondsluiting van God met zijn volk Israël op de Sinaï, zoals dat zichtbaar wordt bij een huwelijk. En zo wordt Israël aan haar schepper verbonden, zoals een bruid aan haar bruidegom, waarin de ketuba, de huwelijksakte, de huwelijksovereenkomst, het legale teken wordt van hun verbinding. En we volgen deze lijn door de geschiedenis van het Joodse volk. En dan zien we opnieuw een huwelijk plaatsvinden. In Hosea 2. En dat hebben we ook gehoord. Dat is voorgelezen. Israël was de Heere ongehoorzaam geweest. En werd door de eeuwige gestraft met de ballingschap. Maar God lokt haar terug naar zichzelf. Is zo mooi. God lokt haar terug naar zichzelf. En zegt in vers 18 en 19, ik zal u mij tot bruid werven. Voor eeuwig. We hebben het net gehoord. Het mooie van die versen, het eind van die versen staat, en dan zult gij mij kennen. Ik heb je dan tot bruid teruggekregen. Ik heb je teruggekregen door recht en gerechtigheid, door liefde en trouw. En dan zul je mij kennen. En dat is heel wat meer dan elkaar oppervlakkig kennen. Het is de intieme relatie van de bruid en de bruidegom. Kennen. En Jesaja 62 spreekt ook over de toekomst, waarin de eeuwige zal spreken over Sion als zijn welgevallen. En over het land spreekt als mijn gehuwde. Hij huwt het land. We springen met elkaar over vele eeuwen heen, waar ontzaggelijk veel dingen plaatsvinden. Van Mozes naar Hosea. En van Jesaja naar Yeshua. Die meer dan 2000 jaar geleden in gelijkenissen sprak over het koninkrijk der hemelen als een bruiloftsfeest, waar we ons klaar voor moeten maken. En die we waakzaam moeten verwachten. We lezen dat in Matthäus 25 en in Lucas 12. Maar laten we goed beseffen dat deze woorden van Yeshua in Matthäus 25 geheel in de context gezien moeten worden van Matthäus 24. De reden over de laatste dingen. Waarin alles op een eind loopt en de verdrukkingen groot en hevig worden. De oproep is hier dan ook overduidelijk. Het gaat niet, komt naar de bruiloft, maar de oproep is, waakt, waakt, wees wakker, zorg voor voldoende olie. Want de bruidegom komt, ook al is hij verlaat. En Yeshua lijkt hier aan te geven dat het koninkrijk der hemelen alles heeft te maken met een bruiloft. Met een bruiloftsfeest. En is dat niet logisch? In Genesis 1 vindt het eerste huwelijk plaats. En zullen we dan niet consequent het vervolg daarvan en de vernieuwing daarvan in het laatste boek van de Bijbel terugvinden? Als het koninkrijk in al zijn glorie zich aan het ontvouwen is. De bruiloft van het lam in Openbaring 19. En hij zeide tot mij, zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En opnieuw zullen we dan het lied van Mozes horen. Samen met het lied van het lam zingen ze, bezingen ze de grootheid en de heerlijkheid van de eeuwige God. En nu sluit ik af met het verhaal van een Joodse bruiloft. En ik hoop dat dat jullie alle net zoveel doet als het mij heeft gedaan vele jaren geleden. Ik heb allerlei dingen meegenomen zitten in die tas. Die laat ik zien. Ik heb het misschien wel eens vaker verteld. Ik heb het idee dat ik het wel eens op de kring heb verteld. Maar goed, ik heb het ook verschillende keren gehoord dan. Kunnen we het beter onthouden. De rituelen van een Joodse bruiloft zijn door de eeuwen heen niet erg veel veranderd. En nog zullen we in Joods-orthodoxe kringen dezelfde handelingen zien plaatsvinden. De bruidegom heeft een bruid gevonden. Of misschien is die door de matchmaker, de shatgan, voor hem gevonden. En de jonge man gaat met zijn vader naar het huis van de toekomstige bruid om een goede afspraak te maken tussen beide families. De vader en de zoon zijn verheugd, want ze zien het helemaal zitten met die jonge vrouw. En ze hopen dat zij zal instemmen met de match die hopelijk plaats zal hebben. En de jonge man heeft een tas meegenomen. Hij zag er een beetje anders uit in die tijd. Waarschijnlijk een leren buidel of zo. Waarin een aantal belangrijke voorwerpen zitten. Je moet je voorstellen, ze zitten waarschijnlijk aan een tafel. Daar zit de bruid met de familie en hier zit de bruidegom met de familie. En dan pakt die jonge man een aantal belangrijke dingen uit die tas. Allereerst is het een cadeau, de moha, het huwelijkscadeau. En de waarde van dat cadeau bepaalt eigenlijk ook de intentie van zijn liefde voor het jonge meisje waar hij zijn oog op heeft laten vallen. Ik heb iets meegenomen uit mijn eigen sieradenkistje. En dit is een ketting die ik van Rob kreeg toen we verloofd waren. Hij stuurde dat op vanuit Jemen, waar hij werkte, naar Indonesië, waar ik toen werkte. Dit is gemaakt door Jemenitische Joden. Ik dacht, dat wil ik er even bij vertellen. Maar dit is voor mij misschien in waarde niet, maar wel in emotionele waarde, een heel erg mooi cadeau. Daar was die bruid erg blij mee. En dan komt het volgende belangrijke item. En dat is de ketuba. De ketuba is het huwelijksformulier. Daar staan alle huwelijksvoorwaarden in. En de belofte van de bruidegom aan zijn bruid. En ook aan zijn familie, aan de familie van de bruid. De ketuba, die heeft Rob gevonden op het internet. En dat is mooi om even in te zien. Ik denk dat het in die tijd, in de tijd van Mozes en zo, nog niet van het internet gehaald kon worden. En na de overhandiging van deze belangrijke items gaat de familie van het meisje samen met haar naar een speciale plaats om de huwelijksvoorwaarden te bespreken en om uit te vinden of ze wel door zullen gaan en de waarde van het cadeau goed genoeg is. En als het antwoord positief is, dan wordt er een derde item gehaald uit de tas. En dat is een bewerkte kiddushbeker. En die kiddushbeker vult hij nu met wijn, die hij meegebracht heeft. Hun verbintenis wordt zo bezegeld met het drinken van de wijn, de beker van het verbond. En hoe ontzagwekkend is deze handeling in het licht van wat we nu weten. En zo gaan ze naar huis en beginnen met hun voorbereidingen. De bruidegom bouwt een huis. En meer dan dat, het wordt een woning, een mishkan, waar de Shechina, de aanwezigheid van de Eeuwige, het huis verlicht. En de bruid maakt ook haar voorbereidselen. Ze begint een sluier te dragen, om aan te geven dat ze besproken is. En in de vensterbank van haar woning steekt ze een lamp aan. Daar komt een lamp te staan waar olie in zal branden. Tot de dag dat de bruidegom terugkomt. Dat zijn twee heel belangrijke tekenen. De lamp in de vensterbank was voor de bruidegom een teken van zekerheid. Een teken van zekerheid dat zijn toekomstige vrouw nog steeds op hem wachtte. En van tijd tot tijd ging hij of een van zijn vrienden even kijken of de lamp nog wel brandde. Ik vond dit, toen ik dat hoorde, heeft dit mij het meest geraakt. Het bezit van de kiddushbeker die het meisje meekreeg, want zij kreeg die beker mee, was voor haar het zekere teken van het verbond. En kijk, nu kunnen we dit verhaal gaan uitwerken tot een prachtige Bijbelstudie, maar dat doen we niet, daar hebben we ook de tijd niet voor. We kunnen onze eindtijdtheorieën erop loslaten, er is heel veel uit te halen, maar dat doen we nog minder. En ik wil je aanraden, laat Openbaring 19, als je dat thuis nog eens leest, laat Openbaring 19 het kader zijn van je verwerking. En dan wil ik onszelf, jou en mij, een aantal vragen stellen. Hoe is het met mijn olievoorraad? Staat mijn lamp op de vensterbank? Hoe is het met mijn garderobe? Sta ik op de lijst van gasten? Mogelijk zijn we zowel de bruid als de gast. Klein eindtijdtheorietje. Beseffen we wel dat Pesach met het volmaakte offerlam de basis vormt voor het bruiloftsfeest in Openbaring 19. En dat onze garderobe gewassen moet zijn in het bloed van het lam. Hebben wij de Vader en Yeshua lief met heel ons hart? Merk je dat dat groeit naarmate de tijd nadert? Merk je dat dat groeit, dat je hart steeds meer verbonden wordt met de bruidegom? Hebben wij zijn volk lief met heel ons hart? Hebben wij de volkeren lief met heel ons hart? En hebben wij de armen en de behoeftigen lief met heel ons hart? Amen. Kom, Heer Yeshua. Kom, liefde van mijn hart.